Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt, Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Gods woord in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 5. En lezen met elkaar de versen 13 tot en met 20. Matthäus 5, de versen 13 tot en met 20. Daarna zingen wij uit Psalm 4, het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden. Outer betekent altaar. En offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Daarna beleidt u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen al zo geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Het is alweer een tijdje geleden dat wij vanuit de catechismus onderwijs hebben gekregen. De laatste keer ging over zondag 23, weet u nog? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Ik hoop dat er een antwoord gekomen is in uw hart. En nu mogen wij vanavond vanmiddag weer verder gaan nadenken over de enige gerechtigheid waarmee wij voor God kunnen bestaan. En u vindt dat in zondag 24 van de Heidelberger catechismus. Zondag 24, daar worden drie vragen gesteld die we samen gaan overdenken. De eerste vraag die de onderwijzer stelt: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? De leerling antwoordt daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Het gaat onderwijzen verder. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? De leerling antwoordt: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. En dan de laatste vraag die de onderwijzer stelt is: maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? En de leerling zegt: nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, dat wij in stilte aan uw voeten mogen zitten deze middag, om naar u, leraar ter gerechtigheid, te luisteren. Als u deze middag kinderen, jongeren en ouderen les wil geven over dat diepe woord gerechtigheid. Ja, die gerechtigheid waarmee wij voor u kunnen bestaan. En dat wij inzicht mogen krijgen tot dat woord. Dat wij licht mogen krijgen over de betekenis van dat woord. Ja, dat wij liefde mogen krijgen tot uw gerechtigheid. Heere, het wordt in de Bijbel door uw goedheid voorgesteld als een kledingstuk waarmee een zondaar bekleed moet worden. Nee, dat kledingstuk hebben wij niet, Heere. Wij dragen geestelijk de vuile, vieze lompen van onze ongerechtigheid. En wij belijden dat. Heere, wij hebben gezondigd. Wij zitten vol met zonde en ongerechtigheden. En voor de dienst werd de psalm nog gespeeld. Zo gij in het recht gaat treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden. Ach, wie zal voor u bestaan? Heere, het is al zo menigmaal gepredikt dat wij met de lompen van onze ongerechtigheden niet kunnen bestaan en ook niet met de kleding van onze eigen gerechtigheden. Heere, er is maar één gerechtigheid. Dat is die witte mantel, dat witte kleed van de vergeving der zonde, wat u, Heer Jezus Christus, hebt geweven aan het kruis op Golgotha, terwijl u daar naakt hing aan het vloekhout. En daar gaat uw zon daarin mee bekleden. En laat ons allemaal toch gevoelen hoe noodzakelijk dat is. En dat er echt niets van ons bij kan en ook niet hoeft. Leer ons dat toch te geloven, Heere. En dat we toch niet menen zonder dat kleed voor u te kunnen bestaan. Ook dat, Heere Jezus, hebt u zo duidelijk verteld in de Bijbel. Over die gelijkenis van een man die een bruiloft had aangericht. En daar kwam iemand binnen zonder bruiloftskleed. Heere, zo zal het niet kunnen. Hij werd buitengeworpen in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Maar alleen diegenen die bekleed zijn met de klederen van Christus gerechtigheid, die zullen ten hemel mogen ingaan. En Heere, doe ons dan de noodzaak gevoelen. En wilt u alles waarvan wij denken dat het gerechtigheid is, dan maar wegnemen. En dat wij ontkleed mogen worden om bekleed te worden met dat heerlijke, schone, witte kleed van uw gerechtigheid. En Heere, dan zijn er in ons midden die daar zo naar uitzien. Om daarmee bekleed te mogen worden. Heere, wilt u het zelf maar doen. Dat ze als die verloren zoon mogen terugkeren. En wat valt het dan mee? Als dan die oude klederen worden uitgedaan. En ze erachter komen, het eerste beste kleed hing al klaar. O, wat is dat toch een wonder, Heere. De zaligheid is door u verworven. En de mantel der gerechtigheid hangt al klaar. Voor een verloren zondaar die zalig wordt. Heere, er hoeft niets meer gebeuren. En er kan ook niets meer gebeuren voor die zaligheid. En wat ligt daar toch een ruimte voor een arme zondaar. En daar mogen we deze middag weer van horen. O ja, dan zal het misschien pijnlijk zijn. Dan zal er misschien ook wel weer een scherp woord bij zijn. Omdat er niets van ons meetelt. Dat is ook heel vernederend, Heere. Maar mogen we ervoor ingewonnen worden. Ook uw knecht, om daarover te preken. Heere, zou u zelf willen zorgen voor uw eer. En dat deze middag uw gerechtigheid mag schitteren in de prediking van het woord. Heere, wilt u aan alles wat ons daarin kan hinderen, in het luisteren, in het spreken wegnemen. Ook de duivel op een afstand houden, want die heeft er een gruwelijke hekel aan. Als uw knechten over die enige rechtigheid zullen prediken die in Christus te vinden is. En hij zal ook alles in het werk stellen om dat te kunnen beletten. Maar Heere, wilt u hem op een afstand houden en verblijd ons met uw daden. Heere, wilt u al het werk in het midden van de gemeente zegenen. En zoudt gij in ons midden uw koninkrijk willen doen uitbreiden. Gedenk de kerken waartoe wij behoren. En u weet, Heere, wat er allemaal staat te gebeuren. Als er straks een convent moet plaatsvinden, omdat de crisis zo groot geworden is. Heere, wij weten de weg niet. Maar u bent een almachtig God. En wijs gij ons de weg. Gedenk uw verscheurde, versplinterde kerk in ons vaderland. En wilt u bijeenvoegen wat bijeen hoort. Breid uw koninkrijk uit op deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Bekeer ook uw volk Israël. Want daar wordt over gesproken in uw woord. En het zal nog een effect hebben in deze wereld. Heere, er komt een tijd. Daar gaat gij betonen wie gij zijt. Dan zult gij uzelf openbaren als de Heere onze gerechtigheid. En ook uw volk Israël zal het gaan geloven dat gij de Messias zijt. Die de enige ware gerechtigheid verworven heeft. Waar ook een Jood, een Israëliet mee bekleed moet worden. En waar ook een heiden mee bekleed moet worden. En Heere, u gaat door met uw werk. Totdat de laatste is toegebracht. Terwijl de wereld in nood is, terwijl er zoveel ellende in deze wereld is en we dragen al die mensen aan u op in soms hele verschrikkelijke, bizarre omstandigheden. Heer, het zijn schepselen. O, het zijn uw schepselen, Wat is de val in het paradijs toch diep, Heere? En wat zijn de gevolgen van de zonde aangrijpend? Maar toch is dat het laatste niet. Straks is daar die aarde. Die nieuwe aarde waarop alleen gerechtigheid zal wonen. En er zal nooit meer iets inkomen wat ongerechtigheid is. O, wat zal dat zijn als uw kerk bij u mag zijn en u alles in allen zult zijn. O, geef toch dat niemand van ons zal achterblijven, maar dat we er allemaal voor toebereid mogen worden door woord en geest. We dragen ook allen aan u op die regeren die in hoogheid zijn gezeten. Ook onze regering, de Tweede Kamer, die nog steeds bezig is om tot een formatie te komen. Wees ook met onze koning in ons vorstenhuis. O, geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gebeden alstublieft willen aanvaarden. Willen zuiveren, Heer Jezus Christus, in uw voorbeden aan de rechterhand uw vader, en zou u zo onze gebeden willen brengen voor het aangezicht van uw vader, waarvan u gezegd heeft dat hij u altijd hoort. O, wat een wonder, biddende en dankende hoge priester, hoor ons dan uit louter genade, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 19. Het vierde vers des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. En ook het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 4 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichen tallen tijd. Om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knechten vreedzaam lot, dan meldt mijn tong met diep ontzag. Uw recht, uw lof, de ganse dag. Psalm 35, het 13e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongelui, toen ik vroeger op catechisatie zat, vond ik dat best wel eens spannend. Want het gebeurde namelijk regelmatig dat ik een beurt kreeg. En dan moest ik antwoord geven op een vraag. En dan moet je je voorstellen, in Sliedrecht hadden we soms catechisatiegroepen van 80 jongeren, omdat de gemeente zo groot was. En dan zat je daartussen en dan moest je antwoord geven op een vraag die de dominee aan je stelde. En ik zal nooit vergeten, die donderdagavond was het weer zover. Wij hadden op donderdag catechisatie. En ja hoor, ik kreeg weer een vraag. En weet je wat de dominee aan me vroeg? Wat is gerechtigheid? En ik wist het niet. Kon het niet eens onder woorden brengen. Ken jij het? Zou jij het kunnen? Zeg moeder, als van de week je dochter eens bij je komt, die zegt, mama, wat is gerechtigheid? Kun je het zeggen? Zeg grootvader, opa in ons midden. Als je van de week eens zo alleen bent met je kleinzoon en die vraagt, wat is gerechtigheid, opa? Zou u dat eens mij willen vertellen? Zou je het kunnen vertellen? Zou u het onder woorden kunnen brengen? Gerechtigheid. Ja, daar gaat het over vanavond. Gerechtigheid, er is ook geen ander woord voor om het te vervangen. Weet je wat ik wel kan zeggen? Mag door genade weten wat het is. Ik hoop dat u dat ook mag, en jij. Want als er één woord is dat zo'n rijke betekenis gaat krijgen voor een mensenkind die zalig wordt, dan is het gerechtigheid. Die gaat verstaan wat Gods gerechtigheid is. Ja, die gaat ook ontdekken dat je die gerechtigheid zelf niet bezit. Ook zelf niet kan maken. Sterker nog, dat je een tegenovergestelde van die gerechtigheid bezit. Dat is ongerechtigheid. Maar die leert zich verwonderen en steeds meer verwonderen, waar het aan mijn kant totaal geen gerechtigheid is om voor God te kunnen bestaan. Daar is hij te vinden in de Heer Jezus Christus. Want dat heeft alles met zijn gerechtigheid te maken. Dat is nou die gerechtigheid waarvan de Heer in de bergrede heeft gezegd. Die is overvloediger, veel meer. Ja, die is alles boven de gerechtigheid die de fariseeën en de schriftgeleerden meenden te hebben. Het is die gerechtigheid waarmee wij alleen voor God kunnen bestaan. En dat betekent gelijk dat er dan ook niets van ons meetelt. Kijk, en dat is nou de boodschap van zondag 24. En daarom willen wij deze middag gaan luisteren naar de enige gerechtigheid die een zondaar rechtvaardig maakt voor God. De enige gerechtigheid die een zondaar rechtvaardig maakt voor God. Drie gedachten. God eist een volkomen gerechtigheid. God verwerpt de eigen gerechtigheid. En God schenkt Christus gerechtigheid. De enige gerechtigheid die een zondaar rechtvaardig maakt voor God. God eist een volkomen gerechtigheid. God verwerpt een eigen gerechtigheid en God schenkt Christus gerechtigheid. Ja, om nu te kunnen weten wat nu hier bedoeld wordt met gerechtigheid, dan, ja, daar moeten we natuurlijk wel even voor gaan zitten en luisteren wat de Heer daar zelf over gezegd heeft. En laten we daarvoor teruggaan naar het paradijs, want daar is het woord gerechtigheid op aarde begonnen. Natuurlijk was het al van eeuwigheid bij God, maar in het paradijs heeft God zijn gerechtigheid als het ware laten zien op de aarde. Ja, wat bedoel ik daar dan mee? Dan gaan we even terugbladeren in de catechismus. En gaan we van zondag 24 heel even terug naar zondag 3. Want in zondag 3 wordt beschreven hoe de mens geschapen is naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis. Dat betekent dat de mens in zekere zin op God de schepper leek. De mens vertoonde trekken die de vader ook heeft. Zoals een kind op een vader en een moeder kan lijken, zo leek de mens tot op een bepaalde hoogte op God. Wat waren die trekken dan? Waarin leek de mens dan op God? Nou, zo beleed de leerling in zondag 3, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hoort u dat? Daar gebruikt de leerling al dat woordje gerechtigheid. Die bezat de mens dus. En daarmee kon hij in het paradijs wandelen met zijn schepper. Ja, wat betekent dat woordje gerechtigheid dan? Nou, er was een rechte, zuivere verhouding tussen de mens en de Heere en de Heere en de mens. Er lag niets tussen God en de mens. Ze konden elkaar recht in de ogen kijken. De mens stond als het ware recht voor God. In een vader-kind verhouding. En hoe kwam dat openbaar? Nou, zij waren niet alleen vol gerechtigheid. Ze stonden niet alleen voor God, recht voor God, maar ze wandelden ook zo. Ze deden ook hun dagelijkse dingen in gerechtigheid. En dat blijkt in de gehoorzaamheid aan de wet die de Heer in het hart van Adam en Eva gelegd had. En geheel vrijwillig gehoorzaamde de mens aan wat de Heer van hen vroeg. En ze konden daar in het paradijs al van harte zingen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En die liefdedienst die bestond in het doen van goede werken. En dat tot eer van God. Kijk, dat was nou de gerechtigheid waarmee de Heere God de mens geschapen heeft in het paradijs. Zo konden ze voor God bestaan. Ze stonden recht voor God. Ze wandelden oprecht voor God. En ze deden wat goed was in de ogen des Heren. Hebt u zich wel eens verwonderd, en ik hoop dat dat zo is, welke grote waardigheid dat was voor de mens? Dat je zo'n grote positie had ontvangen, te midden van heel die schepping, dat je geschapen bent in de gerechtigheid en met de gerechtigheid van God. Dat je naar Gods beeld geschapen bent. Heb je wel eens erover nagedacht wat dat allereerst voor God betekende? En ik stel het heel eenvoudig voor, maar als de Heere God vanuit de hemel neerzag in die hof van Eden, en hij zag daar Adam lopen, zijn zoon, en hij zag Eva lopen, zijn dochter, want het waren ze, zoon en dochter van de Allerhoogste God, dan zag de Heere God iets van zichzelf. En dan sprong het hart van God op van vreugde. En hij kon zich er heerlijk in verlustigen. Het was een lust voor God de Vader om naar Adam te kijken, om naar Eva te kijken. Want hij zag iets van zijn gerechtigheid. Het was als het ware een spiegel waar de Heere God iets van zichzelf in terugzag. En toen heeft de Heere tegen Adam gezegd en tegen Eva gezegd, Adam en Eva, als jullie nu zo voor mijn aangezicht blijven wandelen in deze zuivere gerechtigheid, zonder dat er iets is tussen mij en u, en je gaat mij gehoorzaam blijven, ook nu ik die boom daar neergezet heb waar je niet van mag eten, als je mij gehoorzaam blijft, dan krijg je loon van mij. Dan ga ik je belonen met het eeuwige leven. Dat zal een leven zijn waarin je nooit meer zou kunnen vallen in de zonde. Dat zal een leven zijn dat ik die boom ga wegnemen. Dat ik je vrijwillige liefde niet meer ga beproeven. En dan mag je eeuwig met mijn leven. Ja, en Adam en Eva hadden ook wel gehoord uit de mond van de Heere God, dat als ze dat nou niet zouden doen, en ze zouden toch ongehoorzaam worden, ja, dan zou er iets tussen God en hen inkomen, waardoor er een enorme scheiding zou komen. Dan zou er geen sprake meer zijn van gerechtigheid, maar dan zou er sprake zijn van ongerechtigheid. En ja, had de Heere gezegd, als dat zo is, moet ik komen met mijn straffen. Dan zal ik ook komen met loon, maar niet meer het loon van het eeuwige leven, maar dan moet ik vanwege uw zonde en uw ongehoorzaamheid komen met het loon van de eeuwige dood. En dat gemeente, zal het einde betekenen van de goede werken voor het aangezicht van God. Als de mens in de zonde zou vallen, zou het einde betekenen van dat heerlijke leven in gerechtigheid voor God. Dan zou de mens die gerechtigheid kwijtraken en in plaats daarvan zal de mens vol raken van ongerechtigheden en al zullen er dan nog wat vonkjes overblijven van het beeld Gods en zal de mens door Gods algemene goedheid toch nog wel eens hier en daar wat goede werken kunnen doen in algemene zin, maar ze zullen nooit meer toereikend zijn om de verhouding die dan verbroken zou zijn te kunnen herstellen. En al zouden mensen toch proberen, dan zegt de Heere, dat zijn niets anders als eigen gerechtigheden. En daar kun je niet mee voor God bestaan. Nou, we weten wat er gebeurd is. We zijn in de zonde gevallen. En we staan niet meer recht voor God. En er is een enorme kloof gekomen tussen God en onze ziel. Dat heerlijke verbond der werken ligt verbroken. En nu kunnen we nooit meer zalig worden door het doen van goede werken. Paulus die schrijft het in Romeinen 3 vers 20. Daarom zal uit de werken van de wet geen mens gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Wat zijn we toch kwijtgeraakt, gemeente. God heeft de verhouding niet verstoord tussen hem en de mens. Maar wij hebben die verhouding verstoord. God is niet vol ongerechtigheid geworden, dat had nooit gekund. Maar wij zijn vol ongerechtigheden geworden. En die heerlijke waardigheid die wij hadden in het paradijs om zo heerlijk recht voor God te kunnen leven, daar hebben wij onszelf van beroofd. En wij hebben het voor elkaar gekregen om in ons hart een stroom van ongerechtigheden te gaan creëren tegen God. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. Wat een oneer voor die grote goede God. De Heere kan zich niet meer in de mens verlustigen. Hij ziet zijn beeld niet meer. Hij ziet zijn gerechtigheid niet meer. En als je daarin ontdekt wordt, gemeente, en je gaat het in het juiste licht zien, namelijk in het licht van wie God is, dan ga je daar smart over krijgen. Ja, maar zegt iemand, dominee, er is toch een genadeverbond? Er is toch een zaligmaker gekomen, waardoor het weer goed kan komen tussen God en mijn ziel? Jazeker, jazeker, gelukkig, eeuwig wonder. Maar wacht even, dat betekent niet dat God het werkverbond opzij geschoven heeft. Dat betekent nog niet dat de Heere zijn heilige eisen opzij geschoven heeft. Namelijk de eis van zijn gerechtigheid. Dat zou een belediging zijn voor God. God bleef zich houden aan het werkverbond, gemeente. God is niet veranderd, maar wij zijn veranderd. En daarom blijft de Heere komen met de heilige eisen van zijn wet. Doe dat en gij zult leven. Daarom laat de Heere elke keer weer prediken wat de hoge, volkomen eis van zijn gerechtigheid is. God eist van u, jou en mij een volkomen gerechtigheid, zo zegt de leerling, die aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig is. Nee, dan mag je niet gaan sjoemelen met die wet en er wat puntjes afhalen, een jota afhalen, een titel afhalen. Nee, nee, nee. De Heere komt met een complete, volkomen wet en in alle stukken, in alle details moeten wij die wet gehoorzaam zijn. Dan hebben wij een gerechtigheid waarmee wij voor God kunnen bestaan. Kijk, en dat mag de Heere blijven eisen. Echt waar. En de Heer Jezus heeft dat ook duidelijk onder woorden gebracht toen hij hier op de aarde was. Want op een dag, toen de Heer Jezus hier op aarde was, kwam er een jongen bij hem. Een jongen die in de Bijbel getekend staat en genoemd wordt de rijke jongeling. En die jongen die vroeg aan de Heer Jezus, goede meester, wat zal ik voor goed doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? Nou, het antwoord van de Heer Jezus was, doch wilt gij tot het leven ingaan? Onderhoud de geboden. Ziet u wel dat de Heer teruggaat naar de wet? De Heer Jezus zegt niet tegen die rijke jongeling, nou dan moet je in mij geloven. Nee, de Heere begint waar God gebleven is. Met de heilige eisen van het werkverbond. Doe dat en gij zult leven. En als je dan die geschiedenis in de Bijbel zo leest en misschien een beetje te snel leest en wat oppervlakkig leest, dan zou je bijna denken dat die rijke jongeling eraan voldoet. Luister maar wat hij zegt. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jongheid af. Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt de Heer Jezus iets opmerkelijks. Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen. Verkoop wat gij hebt, geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Kom herwaarts en volg mij. Hoort u waar de Heer Jezus zijn vinger bij legt? Bij de eis van zijn Vader? Bij de eis van Gods gerechtigheid? Zo gij wilt volmaakt zijn. Dat is nou de eis van een volkomen gerechtigheid. God is die blijven handhaven. En zonder deze volkomen gerechtigheid kan echt geen mens in het gericht van God bestaan. Ook die rijke jongeling niet. Want hij hield de geboden van de Heer op een wettische manier. En daarbij was het niet volkomen. Het leven van die rijke jongeling was in alle stukken niet gelijkvormig aan de hoge eis van Gods gerechtigheid. En daarbij miste hij de gerechtigheid waarmee hij voor God kon bestaan. Kijk gemeente, als je nu een leerling wordt op de school van de Heilige Geest, dan ga je verstaan wat God van ons vraagt. Een volkomen gehoorzaamheid aan zijn heilige wet. En alleen bij die volkomen gehoorzaamheid zul je rechtvaardig zijn voor God. Zo was het in paradijs. En God doet er niets, maar dan ook niets van af. Ja, en dan kom je voor in een verlegenheid, hè. Ik hoop dat u dat begrijpt als ik dat zeg. Want je wordt ervoor ingewonnen dat Gods eis billijk is. Je wordt ervoor ingewonnen dat het recht is van God om een volkomen gehoorzaamheid van mij te mogen eisen. Zeker als je gaat ontdekken hoe je in het paradijs geschapen bent. Ja, je wordt ervoor ingewonnen dat God zijn recht moet blijven handhaven. Mijn leven moet in alle stukken van de wet gelijkvormig zijn, in overeenstemming zijn met zijn gerechtigheid. En dan ga je ontdekken dat dat niet zo is. Totaal niet. Totaal niet. Maar in plaats daarvan zit je vol ongerechtigheden. Heb je het ook al ontdekt? Heb je ook al gezien dat je het met je geestelijke kleding van je zonden niet gaat redden in het gericht? Ik vind dat altijd zo aangrijpend, die gelijkenis die ik in het gebed aanhaalde, van die man die daar dat paleis binnenkwam, van die koning zonder bruiloftskleed. Hij dacht zo naar de hemel te kunnen. Hij durfde zelfs te gaan zitten tussen de andere mensen die wel bekleed waren met dat kleed van Gods gerechtigheid. En toen kwam de koning binnen. En toen zag hij die ene man zitten zonder bruiloftskleed. En toen ging hij naar hem toe en hij zei: vriend, waartoe zijt gij hier zonder bruiloftskleed? En dan staat het er zo aangrijpend en hij verstomde. O lieve gemeente, als je straks voor het gericht komt en je bent niet bekleed met het kleed van Jezus gerechtigheid, zul je verstommen. Dan zul je op 1000 vragen geen antwoord meer weten. En dan zal het echt waar worden, o geloof het toch, eer dat het te laat is. Maar dan zal het waar worden, dat je in de buitenste duisternis geworpen wordt, waar wening is en knersende tanden. Want je was niet bekleed met het kleed van Jezus gerechtigheid. En denk niet dat we het van nature bezitten. We bezitten het van nature niet, je moet ermee bekleed worden. O, van nature zijn we als die verloren zoon in de lompen van onze ongerechtigheden. Want weet je wat Jacobus zegt in zijn zendbrief? Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, staat schuldig aan de ganse wet. O, al zou je heel je leven werkelijk al de geboden in alle stukken hebben gehouden, en je zou één keer in de zonde vallen, kun je al niet voor God bestaan. Zo volkomen is de gerechtigheid die God eist. En die bezitten we niet. En toch probeert de mens zelf een gerechtigheid in elkaar te zetten om daarmee voor God te bestaan. En de Bijbel noemt dat een eigen gerechtigheid, maar ook vanuit zondag 24 blijkt, dat kan niet. Daar kunnen wij ook niet mee voor God bestaan. Want die verwerpt de Heere, God verwerpt de eigen gerechtigheid, onze tweede gedachte. Ja, de Heer Jezus had tegen die rijke jongeling gezegd, zo gij wil volmaakt zijn. En dat is precies zoals het hier staat, in alle stukken gelijkvormig zijn. Zo alleen. Kijk, en dat miste die rijke jongeling. Hij hield gedeeltelijk de wet van God. En ik heb het al gezegd, dat deed hij op een wettische manier. En hij verstond de diepe geestelijke betekenis van de wet niet. Gij zult liefhebben de Heere uw God. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met al je vermogens. Met heel je verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. En daarom bezat die rijke jongeling alleen maar eigen gerechtigheid. En nee, daarmee kon hij voor God niet bestaan. Gemeente, wij overdenken zondag 24 vlak na zondag 23. En daar ging het over die grote vraag, hoe zult gij rechtvaardig zijn voor God? Dat kan alleen als je de gerechtigheid van Christus hebt ontvangen en anders niet. En dan moet ik u opnieuw, ja opnieuw, eerlijk behandelen. En echt, ik zeg het weer, omdat ik je niet over heb voor de rampzaligheid, lieve gemeente. Maar als je nou vanavond echt eerlijk met je ziel omgaat en je zegt, Heere, ik ben onbekeerd. Ik ken het leven der genade niet. Ik ken Christus niet. Ik heb het ware geloof niet. Dan mist u die enige gerechtigheid ook. Dan zit je hier vol van ongerechtigheden. En misschien denk je er nog niet zo zwaar over. En til je er nog niet zo zwaar aan. En denk je dat je met allerlei dingetjes, zoals je kerkgang en al die dingen nog meer die de Heer in zijn goedheid nog geeft, het nog wel aardig afbrengt, maar echt, echt waar, als je hier als een onbekeerde zondaar zit, dan ben je niet bekleed met het kleed van Jezus' gerechtigheid. En als je zo moet sterven, is het verloren. Echt hoor. Echt, dan is het verloren. En ik hoop dat het nou eens een aansporing zal zijn om te vluchten tot de troon der genade en niet te kunnen rusten voordat je bekleed bent met dat heerlijke kleed dat al klaar hangt. Dat niet meer geweven hoeft te worden. En daarom is het zo erg als je nog steeds aan dat heerlijke kleed voorbij gaat. En als die verloren zoon in een vergelegen land het goed van God de Vader doorbrengt. Want dat doen wij ten diepste door onze zonden. En daarom hoop ik niet dat het hard klinkt. Dat ik zeg, u zit hier zonder Christus gerechtigheid, als de meest ellendige schepsel. Ik hoop niet dat het verzet wekt in uw ziel, als ik vanavond zeg, dat niets buiten de gerechtigheid van Christus voor God kan bestaan. En heimelijk, en dat weet ik uit eigen leven ook wel hoor, vinden we onszelf zo slecht nog niet? Want ja, wij doen toch wel wat meer en betere dingen dan de mensen in de wereld. Wij zitten tenminste twee keer op een zondag onder het woord van God. En daarbij mogen we door Gods goedheid, en dat is echt Gods goedheid, o gemeente, onder de zuivere bediening van het evangelie verkeren. En er zijn er die mogen hun krachten besteden aan anderen, ook in het midden van de gemeente. Dat we wat activiteiten mogen doen in het midden van de gemeente. En dat we dat werk ook met liefde mogen doen. En dat we ook bij tijden nog wel eens wat serieus met het woord van God bezig zijn. En zo onze stille tijd hebben. We kunnen ook nog wel eens wat aangeraakt zijn in het woord. En we kunnen nog wel eens wat gevoelig een psalm zingen. En we mogen zo in ons leven wel eens kennelijk van die gebedsverhoringen meemaken in het tijdelijke leven. Maar echt, luister nou eens, lieve gemeente. Kun je daar nou mee sterven? Ik ga het maar heel praktisch maken als je nou vanavond moet sterven. En je staat voor die rechterstoel van God. Kun je dan komen met: Heere, ik heb voor die mevrouw wel eens willen zorgen. En ik heb wel eens onder tranen dat vestje gezongen. En ik heb wel eens onder de preek gezeten en ik werd ontroerd. Denk je dat? Maar waar is Christus dan? Waar is de Heer Jezus dan? Voelt u dat? Dat is het wat je nodig hebt. En als je dat niet hebt, en ik moet het weer zeggen, kun je voor God niet verschijnen. O, ik weet het, het is pijnlijk. Het is zo afsnijdend. Het is zo vernederend. Maar het wordt wel geleerd op de school van vrije genade. O gemeente, als je werkelijk mag leren, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is, heb je hier op aarde leren sterven aan je eigen gerechtigheid. Dan ga je zelfs ontdekken dat die gerechtigheid in je tranen niet zit, hoewel het oprechte tranen waren waarmee je je zonde beweend hebt voor God. En ook die keren dat je zo hartelijk je hart mocht uitstorten voor de troon der genade, als een gave van God, maar ook dat is de gerechtigheid niet. Je belijdenissen niet, zelfs het geloof niet, je bevindingen niet, je goede werken niet, hoewel het allemaal bij het geestelijke leven hoort en allemaal voortkomt uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Maar het is niet die gerechtigheid waarmee je voor God kan bestaan. Het is Christus zelf niet. En nou hoop ik zo dat dat in het midden van Kralingen de vrucht op de prediking mag zijn. Dat het alom gehoord wordt bij kinderen, jongeren en ouderen. Wat Paulus heeft mogen zeggen. Nou heb ik alles schade en drek leren achten. Waarom, Paulus? Om de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. Want die alleen, ja die alleen, gemeente, heeft de gerechtigheid waarmee je voor God kan bestaan. En kijk, als de Heilige Geest nou begint te werken in je leven, dan ga je ontdekken dat je leven niet in overeenstemming is met de wet van God. Dan ga je ook ontdekken wat hier beleden wordt in de catechismus, dat zelfs je beste werken met zonde zijn bevlekt. Dat zelfs je beste werken onvolkomen zijn. En dan heb ik het over beste werken, en dat bedoelt de catechismus ook, die voortkomen uit Christus. En dan zijn ze nog van mijn kant met zonde bevlekt. Hoe kan dat dan? Nou kijk, als je bekeerd wordt, dan wordt je ziel vernieuwd, je hart hier van binnen, jongens en meisjes. Dan krijg je echt een nieuw hart. En dat hart is helemaal nieuw, totaal. En in dat hart, daar gaat de Heer Jezus werken met zijn woord en met zijn geest. En dan wordt het zo anders in je leven. Maar je bestaat niet alleen uit een hart. Je bestaat niet alleen uit een ziel, maar je hebt ook nog een lichaam waarin dat hart zich bevindt, waarin je ziel zich bevindt. En daar zijn zomaar de zonden niet uit verdreven. John Bunyan heeft dat ook zo mooi uitgelegd in dat schitterende boek De Heilige Oorlog. Ja, de Heer Jezus kwam binnen in die stad en hij ging daar in dat kasteel wonen. Dat is het hart van de stad. Daar begon hij te werken met zijn geest en de duivel werd er uitgeworpen en kon nooit meer in dat kasteel wonen. En er is er ook nooit meer binnengekomen. Maar dat wil niet zeggen dat hij nog zijn volgelingen, de diabolisten, zo hier en daar in de stad had zitten. Ja, een mens die zalig wordt, wordt een twee mens. Hij heeft een vernieuwde ziel. Maar zijn lichaam is nog zo vleeselijk verkocht onder de zonde. En die nieuwe mens, dat nieuwe hart, dat wil niets liever dan doen wat de Heere van ons vraagt. Maar het is altijd omgeven door dat zondige vlees. En als er dan vanuit je nieuwe hart een goed werk mag voortkomen, zit daar het vlees omheen wat het zo kan bevlekken. Ik kan u een heel eenvoudig voorbeeldje geven. Je zoekt de eenzaamheid op om tot de Heere te bidden. Vanuit de behoefte van je ziel. En wie werkelijk vanuit de behoefte van zijn hart zijn knieën gaat buigen om zijn hart uit te storten voor de Heere, doet een goed werk. Dat heeft de geest in je gewerkt. Dat is bidden gelijk het behoort. Dan gaat de geest met onuitsprekelijke zuchtingen, gaat hij zeggen wat je tegen de Heere mag zeggen. En zo lig je daar op je knieën voor de Heere, wellicht bij het geopende woord. En dan mag je je hart uitstorten en dan mag je met het woord tot de Heere terugkeren. Dat is een goed werk, als de Heilige Geest dat in je ziel werkt. Maar hoe snel kan er opeens een verkeerde gedachte bij komen? Of je staat op en er is zomaar weer wat anders wat de aandacht vraagt. Zie hoe dicht het bij elkaar kan liggen. Hoe een goede werk zo in één ogenblik, al is het door een gedachte, weer bevlekt kan worden. Oh ja, dan blijft dat goede werk in zichzelf al een goed werk, omdat het door de geest gewerkt is. Maar er kan zo weer een modderspad opkomen van een zondige gedachte. Kijk, en daarom kunnen die goede werken de gerechtigheid voor God ook niet zijn. Als het gaat om de rechtvaardigmaking van een zondaar, zo heeft iemand het ooit gezegd, kan zelfs geen nagelschrapseltje meetellen. En daarom moet God alles buiten de gerechtigheid van Christus gaan verwerpen. Want buiten Christus' gerechtigheid is er werkelijk niets te vinden dat helemaal in overeenstemming is met de volkomen gerechtigheid die God van ons eist. En wat is het pijnlijk om het te leren, maar wel profijtelijk. Als je het zo hartelijk mag eens worden met Jesaja, die zei, doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed. En wij vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen als de wind. En hoe komt het dat wij niet in overeenstemming zijn met Gods wet? Ja, dat komt nou door die diepe val in paradijs. En ik hoop dat je daar nou mee in een verlegenheid mag komen. Dat je werkelijk gaat uitroepen, hoe zal ik dan voor God kunnen bestaan? Als mijn gerechtigheden niet mee kunnen tellen. O, laat het toch maar afgenomen worden. Opdat het werkelijk waar mag worden. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Die vrolijke ruilgemeente. Waar Luther van sprak, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God de Vader, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En wie zo Christus ingeplant wordt door het ware geloof, wie zo door het ware geloof met Christus verenigd mag zijn, ja, die zal goede werken voortbrengen. tot zijn eer. En die goede werken zal God gaan belonen. Maar dat kan alleen vanwege Christus gerechtigheid die God gaat schenken aan een zondaar. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. God schenkt Christus gerechtigheid. Weet u nog de vorige keer? Dat hele bijzondere woordje in zondag 23. Nochtans. Waar alles je aanklaagt. Dat je tegen al Gods geboden zwaar en menigmaal gezondigd hebt. Nochtans God. Om de verdiensten van Christus wil. Mij de volkomen gerechtigheid schenkt en toerekent. Ja, dan noem ik nog maar een keer die verloren zoon die thuis kwam. Nee, die wist niet wat er thuis klaar hing. Hij zag zijn eigen lompen en kon het niet anders zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Het is alsof die jongen zegt, Vader, als u mij wegstuurt van uw erf, bent u recht in al uw weg en werk. Want ik kan voor u niet bestaan en het is mijn eigen schuld. Maar de vader stuurde hem niet weg. Want zijn vader had hem zo lief. En al lag hij nog in de lompen van zijn zonde, toch waren de vader armen om hem heen. En heeft die vader zijn jongen gekust. Maar daar bleef het niet bij. Toen kreeg hij het beste kleed, wat al klaar hing voor zijn jongen. Hetzelfde gebeurde in de Hof van Eden. Net nadat de mens gevallen was en zich verborg tussen de struiken, omdat ze aan de wind hoorden dat de Heere hen bezocht in de Hof van Eden. En jongens en meisjes, jullie weten wat Adam en Eva gedaan hebben toen ze tussen de struiken zich verstopt hadden. Toen hebben ze van die grote vijgenboombladeren gepakt en daar hebben ze kleding van gemaakt en daar hebben ze hun naaktheid mee bedekt. En zo dachten ze uit de struiken voor God te kunnen verschijnen. Maar ze kwamen erachter dat het niet kon. Weet u waarom niet? Die vijgenboombladeren, waarmee ze hun zonde wilden bedekken, waren gemaakt buiten het straffen voor de zonden om. Die eigen gemaakte kleding van die vijgenboombladeren, die waren gemaakt zonder bloedstorting. En daarom moest God het verwerpen. God kan alleen maar bekleden met de klederen van Christus gerechtigheid, omdat ervoor de schuld is betaald. En dat kon niet gezegd worden van die vijgenboombladeren, die zijn hoogstens van de boom getrokken en om hen heen gedaan, maar niet in de weg van het offer. Maar wat ging God toen doen, gemeente? Toen is het God geweest, die heilige God, die zo vertorend was over de diepe val in de zonde, over Adam en Eva. Toen is God het zelf geweest, die het eerste offer bracht op de aarde. Want weet je, jongens en meisjes, wat de Heere God toen deed? Toen heeft hij uit het dierenrijk een dier genomen. En dat heeft hij geslacht. Dat heeft hij gedood. Toen vloeide er vlak na de zondeval het eerste bloed op de aarde. En waarom deed de Heere dat? Hij ging van die geslachte dieren, van de huid van die geslachte dieren, ging hij kleding maken om Adam en Eva mee te bekleden. En die eerste kledingstukken die God gemaakt had, in de weg van het offer, in de weg van het doden van een dier, was al het beeld van de gerechtigheid die Christus zou gaan verwerven als hij als het lam God zou sterven. En daarom, gemeente, zo even tussen twee haakjes, hangt er een diepe betekenis aan kleding. En is het niet om het even wat je koopt en wat je aantrekt. Tot bedekking, jawel, van je naaktheid. Maar het is ook het symbool van de bedekking van je schuld. Dat betekende die eerste kledingstukken die God maakte in de weg van een offer. Zul er eens over nadenken als je weer kleding gaat kopen en dat het je lichaam goed bedekt. Want er zit een diepe symbolische betekenis achter. Omdat God zelf de eerste kledingstukken maakte. Dat is best een zaak om eens over na te denken. Want er wordt in de Bijbel ook gesproken over de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. En daar moet een mens mee bekleed worden. En daar kan hij mee bekleed worden. Omdat de Heer Jezus Christus een volkomen gehoorzaamheid heeft geopenbaard. En die gehoorzaamheid, gemeente, bestond uit twee dingen. Allereerst is de Heer Jezus gehoorzaam geweest aan zijn Vader om te gaan betalen voor die hemelhoge schuld, vanwege al die ongerechtigheden die zijn kerk heeft gedaan. Hij heeft al die ongerechtigheden op zich genomen en heeft al die ongerechtigheden weggedragen als het lam van God. En dan zie ik hem daar hangen, gemeente. Zijn kleding is van hem afgenomen. Zijn mantel wordt in 4 stukken gescheurd en verdeeld. En zijn rok, die zonder naad was, wordt aan de voet van het kruis verdubbeld. En daar hangt de naakte Jezus aan het kruis, beladen met de ongerechtigheden van zijn kerk. En terwijl hij daar lijdt en sterft, weeft hij de kleding van zijn gerechtigheid. En daarom kunnen de zonden vergeven worden. Daarom kan een zondaar weer rechtvaardig voor God gemaakt worden. En daarom kan een zondaar in dat gericht voor God bestaan. Maar hij heeft nog iets gedaan. Hij is ook gehoorzaam geweest aan de heilige wet van God. Hij is niet gekomen, zo hebben gelezen, om de wet te ontbinden, maar om de wet te vervullen tot de tittel en de jota toe, tot in de kleinste details toe. En de Heer Jezus kon werkelijk zeggen dat hij de wet Gods in alle stukken heeft gehoorzaamd. En daarom heeft hij ook die gerechtigheid verworven, waardoor zijn kerk leert wandelen. Dat is de gerechtigheid die openbaar komt in goede werken. Voelt u, gemeente, wil er werkelijk goede werken zijn, dan is dat niet iets van onszelf. Maar dan is dat ook iets wat uit de Heer Jezus voortkomt. En dan komt het weer op dat geloof aan, waardoor een zondaar met Christus wordt verbonden, met Christus wordt verenigd. En dan is het de Heilige Geest die het uit Christus neemt, om het in het hart van een zondaar te leggen. En daarom komt een kind van God nooit boven het gebed uit. Och, of wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dus ook de goede werken is niet iets van de mens, wat mee kan tellen, maar het vloeit voort uit Christus. Nee, dat maakt van Gods kinderen geen zorgeloze en goddeloze mensen, verre van dat. Wat bedoelt de catechismus daarmee? Nou, mensen die roemen in genade, mensen die roemen in de gerechtigheid van Christus, mensen die roemen in de gerechtigheid en de zaligheid die hij verworven heeft, maar het ondertussen niet nauw nemen met de wet en zeggen, ach, die wet heeft afgedaan. En natuurlijk val ik wel eens in de zonde, maar Christus heeft alles weggenomen en we hoeven aan Gods genade niet te vertwijfelen. Hij heeft toch een eeuwig verbond met ons opgericht. Maar in het leven van de Kerk des Heren is het zo anders. Ze komen er dagelijks achter dat ze niet kunnen zijn die ze moeten zijn. En daarom nemen zij gestadiglijk, zo zegt Guido de Bray, de toevlucht tot het bloed, tot de dood, tot de gehoorzaamheid en tot het lijden van Christus. En juist in die weg gaan ze leren om door het ware geloof vruchten voor te brengen. Want het is onmogelijk dat als een mensenkind door het geloof Christus ingelijfd is, als een rankje in de ware wijnstok ingeënt is, dat hij daar niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Maar het zijn juist wel die vruchten der dankbaarheid die gaan bewijzen of een mensenkind bekleed is met de gerechtigheid van Christus. En daarom is het niet om het even hoe een kind van God leeft. En als er een slordige levenswandel is, of een verachtering in de genade, dan zal de Heer zijn genade gaan inhouden. En dan heb je eigenlijk niet zo'n best leven. Maar als je nou een nabij leven kent, een afhankelijk leven, dan zal je bewaard worden voor de zonde. En als je dicht bij Christus leeft, zullen de goede werken des te meer openbaar komen. En dat tenslotte gaat de Heere belonen. Want daar wordt ook nog over gesproken. Over loon. En dan zou ik vanavond willen eindigen met een drieërlei loon dat de Heere zijn kerk wil geven. Dat is allereerst het eeuwige loon. Nee, niet uit verdiensten. Het is alles, alles genade alleen. En wat is dan dat eeuwige loon waarmee de Heere zijn kerk gaat belonen? Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. En dan mag ik bijvoegen dienstmaagd. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. Dat is het eeuwige leven, als het genadeloon voor allen die bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid en door dat geloof in Christus goede werken hebben mogen voortbrengen. Maar de Heer geeft ook al in dit leven loon. Want gemeente, wat is de praktijk? Als een ware gelovige dicht bij Christus leeft, als een schaap van de goede herder dicht bij de herder leeft, zal hij meer licht ontvangen over wie God is, wie hij zelf is en wie Christus is. Een teerafhankelijk leven, dicht bij het woord van God, zal een opwas geven in de kennis en de genade van Christus. En daarom wil de Heere ook zulk een leven als het ware genadig belonen. Maar er is niet alleen een geestelijk loon, maar zelfs een tijdelijk loon. Je ziet het gebeuren in het leven van Jozef, die weggevoerd werd naar Egypte. En al was het een diepe weg voor Jozef, maar het bond hem des te meer aan de Heere. En wat leefde Jozef dicht bij de Heere, dat hij zelfs in een cruciaal moment, terwijl de vrouw van Potifar hem wilde verleiden tot de zonde tegen het zevende gebod, vanwege dat dicht leven bij zijn meester, kon zeggen: zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? En de Heere heeft hem zelfs naar het dagelijkse leven, in het tijdelijke leven, willen zegenen. Want het ging heel goed in het huis van Potifar. Nee, dat is geen verdienste van de ware gelovige, maar genadeloon van God. En daarom, gemeente, zoek toch de Heere. Zoek die enige gerechtigheid bij God alleen. Hij is te vinden. En wat zegt de Heere? Hij is een beloner voor degene die hem zoeken. En hij heeft het beloofd. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zoudt u dit woord willen zegenen. Laat ons de lompen van onze ongerechtigheid toch zien. Laat ons het tekort van onze eigen gerechtigheid toch zien. Opdat er vanuit onze ziel een innerlijke drang geboren wordt om bekleed te mogen worden met dat schone kleed van uw gerechtigheid, o Heer Jezus Christus. Wat een wonder als we dat mogen ontvangen. En het is geweven, het ligt klaar, een uitgewerkte zaligheid voor een uitgewerkte zondaar. O wonder van genade, wilt u het woord zo achtervolgen met uw zegen en laat het met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Opdat we door de week heen weer heen mogen leven naar de nieuwe zondag. Om van kracht tot kracht voor te mogen gaan. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 98, het eerste vers dat eindigt met de woorden: nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. 98, het eerste vers. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, En de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.